Dit vond ik ook nog wel mooi. Dat is ook uit hetzelfde boek waar ik dus dat andere onderzoekje van heb. Van hoe mensen dan tot geloof komen. Dit is wel heel mooi hoe eigenlijk Michael of Michael uit Duitsland. Het is ook al wat ouder plaatje, maar het gaat om het idee. Michael die had niet de gave van evangelisatie. Hij was niet iemand die heel goed kon spreken. Maar hij kon wel getuigen ten opzichte van zijn zus. En die heet Florence. En Florence die had door Michael was zij eigenlijk een van de schakeltjes. Florence was tot geloof gekomen. Het is echt gebeurd. In, kijk, ik zie jaartallen 1981 en zo staan. Maar het gaat even om aan te geven. Dat gebeurt nog steeds, vandaag de dag. Michael die was metselaar, die was een eenvoudige man. Hij had niet de gave, maar zijn zus, die had wel de gave. Om het evangelie goed aan mensen uit te leggen. Om het voor te leven, maar ook echt te getuigen. En zij heeft dus ook weer op haar beurt weer verschillende mensen bij het geloof, bij de kerk gebracht. En die mensen hebben ook allemaal weer iemand anders het geloof, het evangelie gedeeld. En wat het plaatje laat zien is van je hoeft niet een goede evangelist te zijn. Je kunt misschien helemaal niet goed uit je woorden komen. Maar je kunt wel getuigen ten opzichte van jouw omgeving. En misschien ben jij wel zo'n Michael. Dat je zegt van ja, ik kan niet zo goed praten. Of misschien ben je zo'n Florence die juist wel die gave hebt. Maar hoe dan ook, als Michael zijn mond had gehouden en had gezegd ja, ik ben niet zo'n prater, dan had dit allemaal niet gebeurd. En dus je ziet dus dat noemen ze ook wel de oikos, de bubbel waar je in je zit als je getuigt toch van je geloof. En misschien heb je de indruk gekregen naar aanleiding van die schaal van Engel van nou, je mag niet de evangelie en zo. Zo is het niet bedoeld natuurlijk. Maar dat je aansluit bij die ander. En ook niet te vroeg juicht, zeg ik altijd. Niet te vroeg juichen, niet te snel opgeven. Want wij juichen soms heel vroeg. En dan heb je op evangelisatie, met evangelisatieactie iemand gesproken. En je denkt, nou, die zit morgen in de kerk, want die was zo enthousiast. Nou, ik heb al heel vaak mijn neus daarin gestoten. Dat je veel te vroeg juicht. Maar ook niet te snel opgeven. Dus blijven investeren in die relatie. En vroeg of laat kan het zomaar zo zijn dat die persoon wel tot geloof komt. Ja, precies. Even kijken, waar waren we gebleven? Ja, dit is denk ik ook wel iets wat kan helpen. Niet iedereen is hetzelfde. We hebben hier ook allemaal verschillende mensen. De een is heel confronterend, direct en houdt van die manier van evangeliseren. Dus als je iemand gaat discussies aan op straat, bij wijze van spreken, ga proberen duidelijk te maken dat het geen evolutie is, maar dat het schepping is. Nou, dat kan jouw stijl zijn. Ik had die vroeger denk ik ook wel. Intellectueel, hè? Je hebt ook apologeten op internet die heel goed zeg maar het geloof kunnen uitleggen. Je hebt getuigenden hè, die veel meer vanuit hun eigen leven, die zitten bij ons veel in de gemeente, die zeggen ja, ik ben niet zo prater, ik zal dat nooit op straat doen, maar ik getuig wel in mijn omgeving wie de Heer voor mij is. Of dienend, hè, dat je veel meer via activiteiten zeg maar de dienende stijl hebt. Persoonlijk ben ik meer 5 en 6 geworden. Dat ik veel meer op die relatie ben, op dat persoonlijke, dat ik echt investeer in mensenlevens, dat ik met hun ga afspreken, een keer met ze ergens in een restaurantje ga afspreken, een kop koffie drinken, echt geïnteresseerd ben in die persoon, in hoe het gaat met in zijn of haar leven, en daarop investeren en dan een lange termijn. Dus niet na 1 gesprek opgeven, oh ik heb geen gesprek over God gehad. Nee, maar als hij merkt toch dat er een bepaalde ontvankelijkheid is, dan later nog eens een keer en nog eens een keer. En soms is het bij het derde gesprek, bij wijze van spreken, dat je echt tot de diepte komt. Maar veel meer op die relatie. Dat je iemand vaker ontmoet en dat je er zo op lange termijn wat kan doen, kan betekenen. En uitnodigend. Bijvoorbeeld, wij gaan nu in Alpha-cursus, ik samen met Nick Jans gemeente, gaan wij deze woensdag beginnen. En dat is 14 januari. Gaan we de eerste avond houden. Het is ongelooflijk, maar het is echt waar. Er zijn 35 aanmeldingen. 35 mensen, waarvan er denk ik 10 beginnend christen zijn, of pas christen zijn, of die zoeker zijn. Maar eigenlijk denk ik zeker 20 mensen die echt op de schaal van Engel daaronderin zitten. Die niet bij een kerk betrokken zijn, die niet naar een gemeente gaan. 35 aanmeldingen. Ongelooflijk. Moet ik ook eerlijk bij zeggen dat ik jaren, hè, dus toen ik begon in Limburg, had ik 2-3 mensen op een cursus. En dan ging ik ook volhardend door. Hè, dus dat is ook wat ik wel heb moeten leren. Door volharding denk ik dat God mij dingen heeft geleerd. Ik heb ook met cursussen gedaan waar inderdaad er maar 2 of 3 mensen waren. Maar dan moeten we niet minder enthousiast zijn. Hè, want dat heeft volgens mij, Marius Storm zegt dat toch altijd van, God telt niet, maar God weegt. Dus we moeten ook niet, als er 2 mensen zijn, dan zijn we net zo enthousiast voor de Heer. Of dat er 35 zijn. Maar wat ik als een 8e principe nodig uit. Gewoon ook voor jouw ding wat jij. Je kunt ook zelf een cursus gaan houden. Je kunt in jullie gemeente. Maar nodig mensen uit. Uitnodigen dat is in Limburg. Op heel veel manieren hebben wij activiteiten. Daar ga ik straks wat voorbeelden van laten zien. Daar nodig ik ze gewoon voor uit. En als ze komen of niet komen, maakt niet uit. Mijn vreugde gaat daar nog niet weg. Maar ik nodig ze uit. En ik heb meerdere mensen die ik al voor de 3e, 4e keer uitnodig. En dat ze dan opeens zeggen, ja, kom. Ik kom. En dan is het pas. Maar ik poes mensen nooit. Ik zeg er altijd bij. Misschien is het helemaal niks voor jou. Maar ik wil je het in ieder geval bekendmaken. We gaan binnenkort beginnen met een cursus. Zo had ik een stagiair in de klas. Wij zijn een christelijke school. Protestants christelijke school. Maar we hebben ook stagiaires school van seculiere scholen. Nou, een jongen die bij mij in de klas kwam. Er was al een schakeltje in zijn leven. Hij had al eerder een christen ontmoet. Die ook van zijn geloof had getuigd. Maar hij kwam dus in mijn klas als stagiaire. En nou, ik kon hem een volgende schakeltje voor hem zijn. Ik heb een bijbel van hem gegeven met uitleg erbij. En hij had op TikTok ook weer een schakeltje. Had hij ook dingetjes gezien over het geloof. Dus hij was al helemaal voorbereid door God. En nu komt hij naar die Alpha-cursus toe. Dat is gewoon maar even als een klein voorbeeld van dat je echt het geduld moet hebben. Niet te vroeg juichen, maar ook niet te snel opgeven. En gewoon uitnodigen. Dat kan altijd. Die sla ik heel even over. Nou, dat zei ik net ook. Hè. Wees nooit bezig met aantallen. Help 1 persoon tegelijk. En start met de persoon die het dichtst bij jou in de buurt zit. Nou, degene die Peter en Zout kennen, die weten dat ik van quotes hou. Even kijken. Nou, in 2008 ben ik dus begonnen eigenlijk weer. Ik was in onze gemeente, de gemeente was gaan groeien, kwamen mensen tot geloof, kwamen mensen bij. Maar op een gegeven moment voelde ik ook van, ik ga nu 1 dag minder werken en ik ga echt een witte vlek op de kaart. Nou, dat is dus dit gebied geworden. Voor jullie zegt dat waarschijnlijk helemaal niks, maar dat is in ieder geval ook waar Niek-Jan nu woont. En waar ook zijn gemeente is, de westelijke mijnstreek, waar vroeger de mijnbouw was. En wat heel belangrijk is, dat deed Paulus ook. Hè? Paulus zegt dat een Jood, een Griek, een Griek. Je moet de context van het gebied waar je werkt, waar je woont, moet je kennen voordat jij, ja, voordat jij daar aan de slag gaat. Want niet alles werkt bij dezelfde doelgroep. Als je met asielzoekers werkt, of met kinderen, of met mensen die, ik heb pas een getuigenis gehoord van mensen die van Feyenoord, een bepaalde groep die ook tot geloof gekomen waren, supporters. Nou, dat is weer een ander soort doelgroep. Ik werk met katholieke Limburgers, of die cultuurkatholiek zijn. Dus die zich katholiek noemen, maar uiteindelijk weinig voorstelt. Dus ik heb een boekje gemaakt. Dat gaan we binnenkort ook met een aantal mensen die vanuit Holland dus zijn verhuisd bespreken. Je moet wel echt goed de context kennen van jouw doelgroep, om daar goed te kunnen aansluiten met activiteiten. Dat is ook wat Tim Keller zegt met contextualisatie. Paulus deed het ook. Hij was de Jood, de Jood, de Griek en Griek. Je moet goed weten wat die mensen bezighoudt, waar ze mee vol mee zijn, en daarop aansluiten. Dus hou ook van die cultuur waar jij je op richt. Als ik als Hollander daar even in Limburg de waarheid kom vertellen, dan kan ik het vergeten. Op gelijk niveau, eigenlijk nog zelfs eronder. Hè, dat ik hou van die cultuur en daarop aansluit. En ook met woord en daad. Dat is ook heel belangrijk. Woord en daad. Dus dat je activiteiten doet waar het woord centraal staat, maar ook activiteiten doet waar gewoon alleen maar, bij wijze van spreken, een warm welkom wordt gegeten. En waar mensen maaltijd krijgen. Of waar mensen gewoon in een gezellig aanwezig kunnen zijn, zonder dat direct het woord op tafel komt. Woord en daad. Dat vind ik heel mooi om dat hand in hand te laten gaan. Als je het ene doet, alleen het woord, ja, dan word je een zieltjeswinner. En als je alleen de daden doet, dan word je krijg je een sociaal evangelie. Dus het is allebei belangrijk. En Het gebied waar ik dus toen ben begonnen is eigenlijk een gebied waar best heel veel armoede is, waar eenzaamheid is. En dat is ook goed om dat van tevoren, ook als je daar gaat werken, dat je daar goed over nadenkt. Van, hoe kun je daar dan bij op aansluiten? Dus met armoede enzovoort. Nou, en wat heel belangrijk is, toen ik daar begon, ik kende nul mensen, of twee mensen, twee christenen kende ik in dat gebied. Dat was 12.000 inwoners. Hoe krijg je contact met de mensen? Nou, door allerlei manieren. Dus door gewoon dingen te gaan doen, zoals bijvoorbeeld met mijn zoontje de wijk schoonprikken met een actie die er was. Je pakt de krant en je ziet dat daar een activiteit is. Ga daar gewoon bij aansluiten. Om mensen te leren kennen. Je moet toch ergens mensen leren kennen. Ga bij een ontmoetingswinkel of bij een kringloopwinkel werken. Daar werken een perfecte doelgroep. Dat zijn mensen die inderdaad al best wel wat meegemaakt hebben vaak. Bloembollen uitdelen voor als er ergens iemand een nieuw huis. Je weet dat er een nieuw iemand is gaan wonen. Kan in je eigen wijk beginnen. Je ziet, er is een nieuwe bewoner in onze straat. Ga er naartoe met bloembollen. En ga zeggen, heel fijn dat jullie een nieuw huis hebben. Veel succes, veel zegen hier in dit huis. Mooi om jullie te leren kennen. Dus dat je er direct ook bent voor de mensen met iets positiefs. Als er ergens een kindje geboren is, ga er een kinderbijbel brengen. Een mooie, leuke kinderbijbel. Hoe vaak staat er iets in ooievaar? Dat heb ik allemaal gedaan. Met de collecte meedoen, deur aan deur. Je leert de mensen kennen. Misschien ben je ergens nieuw in een wijk komen wonen. Nou, ga die deur aan deur. Probeer een praatje te krijgen met de mensen. Ik ben bij een stichting gaan werken. Dat is die twee handjes. Hart voor Limburg. Die deelde kerstpakketten uit. Dat was in ons dorp, Bunde. Wist ik dat die stichting daar was. En ben ik daar gewoon mee. Zat ik in het bestuur. En daardoor leer ik heel veel mensen kennen. En weet je ook de situatie. Dus ga ergens bij aansluiten. Ga ergens wat er al is. Zodat je mensen leert kennen. Zodat je als zout in de pot kunt zijn. Missionaire ruimtes bedoel ik mee. De bibliotheek, de kringloopwinkel inderdaad. Plekken waar mensen samenkomen. Daar moet jij je als christen begeven. Tenminste, dat is mijn idee. En dit vind ik heel belangrijk van Anne van der Bijl. Verdien eerst het recht om hun aandacht te krijgen. Laat hen dan Jezus zien. Misschien niet met woorden, maar altijd met daden. Anne van der Bijl die ging naar de Hamas en naar allerlei mensen toe. En hij gaf ze computers of laptops of wat ook. Als begin, om daar contact te krijgen, bood hij dat aan. En hij zet, ik heb hem dat zelf horen zeggen, dan zet hij de Bijbelse software op. Bijbelse, weet ik veel, hoe hij dat allemaal precies deed. Maar in ieder geval, hij zei dat, en dat herken ik ook heel erg in Limburg. Voordat de mensen naar jou willen luisteren, moet je eerst het recht verdiend hebben. Door die oprechte belangstelling voor die persoon te hebben. Door echt in hun leven te investeren. Dat is in ieder geval iets om mee te nemen. Wat ik dan bijvoorbeeld deed, ook toen ik net daar begon, ging ik wandelingen organiseren. Heel simpel, een wandeling met een bepaald thema. En dan liepen we, want in Limburg kun je op heel veel mooie plekken wandelen. Dus de context is, mensen houden van wandelen in Limburg, mensen houden van gezelligheid. Aan het einde van de wandeling gingen we altijd naar een restaurant, een stukje vlaai eten, een koffie. En dan tijdens die wandeling krijg je gesprekken. Dus ik had vaak een thema, bijvoorbeeld loslaten met de bladeren van de herfst. En dan deed ik ook daar Bijbelse principes in. En ook soms echt een stukje voorlezen uit de Bijbel. Maar niet een Bijbelstudie uiteraard. Nou, er kwamen altijd mensen op af. Er is altijd belangstelling voor. Dus ik zette dat gewoon in een krantje, in het dorp. Wandeling. En dan kwamen de mensen. En zo heb ik mensen leren kennen. Die uiteindelijk op een cursus te zijn terechtgekomen. Waar ik nog steeds contact mee heb. Gezien de tijd kan ik hier allemaal niet te veel over zeggen. Maar goed, ik kreeg langzaamaan steeds meer contact. Ik heb ook echt bij de katholieke kerk mocht ik bijbelstudie geven van meneer pastoor. Met mensen. En dan leerde ik de eerste mensen kennen. En langzaamaan, na een paar jaar, had ik dus een groep mensen. Community. Uiteindelijk kwam toen corona. En toen kwam ook Niek Jan in Limburg wonen. En toen ben ik vooral met Niek Jan samen dingen gaan doen. Zo hebben wij op een gegeven moment in 2022 deze ontmoetingswinkel, eigenlijk Niek Jans gemeente, vrijwilligers van zijn gemeente. En ik ben daar ook dagcoördinator. Ik organiseer daar buurtontbijt. Live Explored avonden staan erbij. Filmavonden. Allerlei dingen. Vanavond is er ook iets te doen, een evangelisatiedienst. Dan gaan ze overdag mensen uitnodigen. En vanavond is er dan een maaltijd, drie gangen menu. En dan tijdens die maaltijd worden er af en toe wat dingen uit de Bijbel gedeeld. Iemand vertelt zijn getuigenis. Maar een maaltijd is een hele mooie, dat is echt iets Limburgs misschien. Eten en genieten. Dus eten en genieten. En dan via die maaltijd, je opent met gebed, doe ik ook bij dat buurtontbijt, linksboven. Mensen krijgen echt een lekker eten, een lekker broodje en van allerlei dingen, gewoon gratis. En tijdens die maaltijd, tijdens dat buurtontbijt, dan zeg ik, ja, we hebben binnenkort een alfacursus. Dat zijn avonden over het christelijk geloof. Als je interesse hebt, laat het weten, want het is echt vrijblijvend, er wordt je niks opgedrongen, je mag gewoon komen kijken. En de een naar de ander geeft zich op. Gewoon omdat ze jou eerst hebben leren kennen tijdens die maaltijd, tijdens dat buurtontbijt. Dan zeggen, hey, dat is gewoon een aardige persoon, een fijne persoon. Hier voel ik me thuis, hier voel ik me welkom. En dan is die drempel naar zo'n alfacursus heel laag. Dat is wat ik iedere keer weer merk. Want ik heb daar foto's van. Maar dit is dan in onze gemeente, Ed en Genete. Toen Niek Jan kwam, toen hadden we zoiets van, ja, Niek Jan had het ook op een gegeven moment, we moeten toch eens gaan beginnen om proberen mensen te leren kennen uit het dorp waar hij was komen wonen. Hij woont in Elslo, ligt er allemaal in de buurt. En ik zeg, oké, ik heb wat ervaring met cursussen geven, dus ik kan wel helpen. Maar laten we erop gokken dat we 5-6 mensen hebben. En wat is de eerste keer, dat gaan we zien. Dus ik ben wel best goed in overal dat verspreiden op Facebook en zo. En ik had die wandelingen hield ik, de maaltijden, allerlei manieren had ik contacten met mensen. Dus ik begon gewoon uit te nodigen. En we hadden zoiets van, ja, 5 mensen zou mooi zijn. Nou, het waren er 20, bovenin links. Uit het dorp van waar Niek Jan dus kwam wonen. Mensen, daar het tweede plaatje, dat is bij Niek Jan thuis. Want we houden dan, als die alfacursus afgelopen is, je moet dat echt zien als een eerste kennismaking met het christelijk geloof. 2.0 avonden, zo van de verdiepende thema's. Daar rechts is Niek Jan in de tuin bij een soort van alfa weekend. Later weer een keer. En iedere keer zijn we verbaasd over dat God de mensen stuurt. Maar het zijn allemaal mensen waar ik een verhaal over kan vertellen, dat het een proces is, dat het tijd heeft gekost voordat ze daar überhaupt op die cursus zitten. En als er eenmaal één geraakt is, en wat gebeurt iedere keer weer met die cursus, die neemt de volgende keer weer een ander mee, of 2 of 3, zoals nu ook gebeurt. En dat zijn de beste evangelisten, die pas bekeerden, die net, ja, die nog vol van zijn, want die nemen weer anderen mee. Dus houden we allerlei andere avonden, over gebed, of over thema's zoals het lijden, seksualiteit, bezorgdheid. Dingen die we dan horen tijdens die alfacursus waar mensen mee zitten, die laten we dan terugkomen op een tweede of op een vervolgavonden. Nou, dit heb ik het afgelopen jaar gehouden. Kent iemand deze cursus? Life Explored en Discipleship. Als je niet zo'n alfacursus fan bent. Jij kent hem, Bart?
Is het vervolg van Christiane?
Ja. En Life Explored is ook als alfacursus te houden. Dat is een soort vanzelfde idee. Ja. Echt goede cursussen. Met filmpjes. En dan inderdaad doen we dat in die ontmoetingswinkel. Oud, jong, alles komt erop af. Echt heel bijzonder. En nu dus weer opnieuw gaan we weer opnieuw beginnen. En dan begin ik, kijk, van die alfacursus, van die 30 die er dan nu zijn, blijven er misschien 10 hangen. Die misschien bij Niek Jan in de gemeente terechtkomen, of bij mij in de gemeente, of ze gaan bij een andere gemeente, dat maakt allemaal niks uit. Maar er zijn altijd een aantal die echt blijven hangen. En er zijn er ook een aantal die hou ik contact mee via telefoon. Ik stuur ze af en toe iets door. Na ze stel ik weer een vraag, hoe gaat het met je? Zullen we weer eens afspreken? Zullen we weer eens een keer een koffie gaan doen naar haar? Dus ja, als je eenmaal het contact hebt, kijk, er zijn ook mensen natuurlijk, moet ik ook eerlijk zeggen, die echt afhaken en die gewoon aangeven, ik hoef hier niks meer mee, ik wil hier niks meer mee. Dus één keer één avond bij een van die eerdere cursussen, iemand zegt veel te veel over Jezus, het is reclame van Jezus, ik kom niet meer. Nou, prima, hij komt nog wel naar het buurtontbijt. Dus in die zin, dan zeg ik ook, dat is helemaal goed jongen, prima dat je niet meer komt, dat is niet erg. Dus ik ga daar ook niet dan heel erg schuldig over voelen, want hij moet wel weten dat het wel echt over Jezus gaat. Ik ga niet de cursus aanpassen. maar eigenlijk is dit kort samengevat. Bovenin, BBB, dus belangstelling, bidden en die andere ben ik even kwijt, bemoedigen. Dus dat je iemand hebt leren kennen Je hebt allemaal, denk ik, mensen op het oog dat je zegt van, nou, dat zijn echt mensen die heb ik al eens een fijn gesprek mee gehad. Blijf daarin investeren. Bemoedig die persoon. Toon belangstelling voor die persoon. En dat is boven in een trechter eigenlijk. En dan heb je een bepaalde laagdrempelige activiteit, zoals een maaltijd of een ontbijt of een wandeling of hoe je het ook doet. En daar kun je weer, daar heb je ook weer gesprekken met die persoon, investeer je weer in het contact. En dan heb je op een gegeven moment een ander soort avond, waar echt wel het gesprek over het geloof gaat. Daar kun je dan weer even uitnodigen en dan gaat het steeds verder. Maar je moet dus, dit is wel, dat zie je met alle. Jij bent in Rotterdam, maar rij je toch ook betrokken, doen ze dat ook op deze manier, toch? Activiteiten waar niet per se de Bijbel gelijk op tafel ligt. Beans en? Ja. Ja, en dat is ook zoiets. Gratis koffie uitdelen op straat. Contacten krijgen, ja.
Gewoon een barista-busje. En dan is het gratis. Dan zeggen ze, waarom is het gratis? Fijn is dan dat zij de vragen stellen. Want dan zijn ze ook bereid bij.
Ja, ja. Dus eerst dat recht verdienen. En dan inderdaad die blijven staan daar om even koffie te drinken. Ze lopen niet gelijk weg met die koffie. Zo doen wij dat ook. We hebben, volgens mij heb ik er ook een foto van. Ontmoetingsbussen. Bert Koster, misschien kent iemand die doet dat ook veel. Die is ook vanuit de Bijbelschool naar daar gegaan. En ook iemand vanuit onze gemeente daar. In Kerkrade rijdt met die bus. Dat is gewoon eigenlijk een huiskamer op wielen. Die rijdt gewoon de wijk in. Nou, en die zet de deur open. Als het mooi weer is, een buitenterrasje. Daar zie je hem van binnen links. Wij gebruiken hem ook voor evangelisatieacties. Dus we zetten hem gewoon op straat neer en mensen komen er gewoon vanzelf op af en je krijgt contact. Nou, en dan zijn er altijd op zo'n dag waar je blijvend contact mee hebt. Waar je zegt van, die zien we de volgende keer weer terug. Maar ook heel veel die je natuurlijk niet meer ziet. Maar je hebt toch echt iets positiefs in de wijk laten zien. Ik ben ook begonnen. Ja?
Hoe houd jij contact met al die mensen?
Ja, daarom komen er gelukkig ook iedere keer weer wat nieuwe mensen die ook komen helpen, zoals Nick-Jan. Maar dat is wel een dingetje. En daarin maak je ook keuzes. Sommige laat je los en laat je gaan. Waar je merkt van, na 6 gesprekken. En zo hebben we ook mensen die op de cursus, alfa-cursus komen, die heel erg spiritueel zijn, maar het allemaal mixen met elkaar enzovoorts. En dan laat ik die ook een beetje gaan. Af en toe dan nog eens. Maar ik krijg gewoon mensen in gedachten die inderdaad dan, daar bid je natuurlijk ook voor, dat God echt, de juiste personen, zeg maar, op je pad en op je gedachten brengt. Dus er zijn ook mensen die inderdaad, wat pas ook weer een man, die belt me 1 keer op na heel veel jaren van, ik heb dringend onderdak nodig. En dan probeer ik hier en daar, als dat maar niet lukt, dan zeg ik ook, sorry, ik kan je niet helpen. Maar dan gebruikt hij mij meer, zeg maar, voor dat soort dingen, in plaats van echt voor het evangelie. Dus, maar dat is wel eens een moeilijkheid, inderdaad, al die contacten. En dat zegt Nick-Jan ook vaak over mij, van, jij bent wel goed daarin, omdat blijvend te investeren. Dat is misschien mijn gave. Dat ik dat inderdaad kan. Want hij doet dat misschien, hij doet dat weer op een andere manier, Nick-Jan. Ja. Dit is ook wel iets moois om te noemen. Ik kreeg een mooie gift. En daardoor kon ik een YouTube-kanaal. Dat is natuurlijk, dat kost geen geld om een YouTube-kanaal op te richten. Maar wel om die opnames te doen. Want het kost dan, heb ik iemand die filmt. En er staan al hele mooie getuigenissen op van de afgelopen jaren, die mensen die tot geloof zijn gekomen. En de laatste die heb ik een paar weken geleden erop gezet, is van jongeren die ook leerling geweest zijn in mijn klas, die nu bij een gemeente zitten in weer een andere plaats, Hoensbroek. En daar is echt een soort opwekkingje bezig onder die jongeren. Echt ontzettend mooi. En dan praat ik over jongeren van 16, 15, 17, 18 jaar. En die zet ik dan, getuigenissen met een zachte G, die zet ik dan op internet. En dat deel ik dan ook uit met zo'n kaartje van met een QR-code. Dus dat is ook weer zo'n dingetje wat ik dan gebruik van, maar het is misschien leuk om eens te kijken, omdat het dan echt hun taal is natuurlijk in het Limburgs, wat ik dan uitdeel. Goed, we gaan even naar de vragen toe, want ik denk dat jullie misschien ook nog meer vragen hebben of opmerkingen. Stel ze maar, alles is welkom.
Nou,
ja.
Want ik had al het mensen een broodje in deze tegen die advice of zeggen van de vraag is. Dat zijn jouw manier van het
verhaal. En dat is dan iemand die echt in je nabije omgeving zit. Iets harder, sorry.
Vanuit zijn vraag dan. Hij bedoelt hoe jij ermee omgaat.
Ja, ja. Als je mensen in je eigen omgeving die er niet voor openstaan.
Ja, online zegt toch niet waar.
Ja, dat laat ik gewoon. Dat geef ik terug aan God. Want uiteindelijk hoef ik ze niet te bekeren. En dat geeft heel veel rust. Want als ik die verantwoordelijkheid op moet nemen, dan kan ik niet. He, er zijn er zoveel die inderdaad. Dus ik probeer het, hè, want dat had ik net ook even in de pauze over met iemand. Ik probeer natuurlijk ook als ik op straat, wij doen wel eens van die acties met die bus. Dan staan we daar met die bus, delen we koffie uit. Hebben we ook in ons hand traktaatjes of iets, een bijbeltje of wat ook. Een bloemetje doe ik heel vaak en een bloemetje geven. Zeg maar zo'n bloemetje van €1. En dan, nou, mag ik u een bloemetje geven? Natuurlijk, nou, dat vind ik wel leuk. En dan ga je natuurlijk wel proberen het gesprek op het geloof te doen. Hè. Dus het is niet zo dat ik de indruk wil wekken van ik heb helemaal alleen maar praatjes over het weer en dat soort dingen. Nee, je probeert zeker. Maar als ik merk dat die persoon, als hij het woord Jezus noemt, dat hij direct soort innerlijk al afhaakt. Ja, dan probeer ik in ieder geval. Nou, we zijn van de bus. Altijd welkom om hier koffie te komen doen. En dan laat ik het ook een beetje gaan. Want die persoon is er gewoon nog niet klaar voor. Maar je hebt altijd op zo'n actie een aantal mensen die er wel, die al voorbereid zijn. De laatste keer hadden wij een meisje. Die was, haar ouders waren Jehovens getuigen en zij was zelf aan het zoeken. Ze had al in de Bijbel dingen opgezocht en zo. Dus zij was al voorbereid door God. En daar bid je voor, dat je mensen mag tegenkomen die al voorbereid zijn. En als er zo iemand, zoals jij zegt, van die afwijst. Ja, meneer, ik hoop dat u een fijne dag hebt. Klaar. Ja, want je kunt hem toch niet veranderen in dat gesprek. Ik niet tenminste. Dus wat laat je dan achter? Laat je dan net als wat heel vaak mensen zeggen van Jehovens getuigen, oh, dat ze een soort vervelend gevoel hebben achtergelaten of toch nog een vriendelijke lach. En ik hoop dat je het plantje in ieder geval meeneemt. Hè? Dat je dat in ieder geval. Dus ja, ik kom ook wel vaak tegen. Maar ja, toch, als je iets aanbiedt, een plantje of iets, een koffietje, dan zijn de mensen niet zo negatief van. Die zijn juist alleen maar blij. Ja, heel veel.
Hoe heeft God je naar Limburg geleid?
Kort samengevat, er was eigenlijk die conferentie met die achterste rijen, zeg maar. En toen was er een moment in mijn leven dat ik echt dacht van ja, wat wil God nou eigenlijk met mijn leven? Dat heb je denk ik ook wel, dat je dan denkt van ja, is dit het wat ik altijd heel mijn leven wil? En toen was er een week dat ik ervoor uitgetrokken had, een week van gebed. Dus gewoon dat ik er elke dag voor ging bidden. Heren, wat is uw wil met mijn leven? Ik zat in op een basisschool gaf ik les in Schoonerwoerd, dus dat is hier bij Utrecht vlakbij. In ieder geval, daar had ik een goede baan, een fijne baan. Maar ik had altijd in de functioneersgesprekken dat ik zei, ja, ik denk niet dat ik hier heel lang zal blijven. Ik voel gewoon dat God mij ergens vroeg, maar ik wist niet wat. Het was een vraagteken. Het kon buitenland zijn, het kon Nederland zijn. Maar toen in die week van gebed, toen kreeg ik een e-mailtje van Theo Visser, dat is ook een evangelist. En die appte mij zomaar zonder reden, of mailde, van Peter, heb je er wel eens over nagedacht om met je gezin te verhuizen? Dus ja, dat was voor mij een e-mail uit hemel, want ik was in die week van gebed, was dat. Dat heb ik toen wel heel serieus genomen en ook met hem het gesprek aangaan. En toen haalde hij eigenlijk 5 C's aan. Ik kan ze even niet zo snel uit mijn hoofd opzeggen, maar in ieder geval de circumstances, hè, dus de omstandigheden in je leven, maken dat je kan verhuizen. Dat de Heilige Geest je echt een bepaald schriftgedeelte heel duidelijk op je hart legt. Dat je echt een bepaalde roeping voor een bepaalde groep mensen voelt. Nou, dat had ik wel. Limburg, katholieke Limburgers, dat had ik wel. Maar hij noemde 5 dingen. In ieder geval dat ik dacht van ja, dit is gewoon Gods roeping. Want ik voelde al die dingen waren in mijn leven wel al voorbereid. Door ook boeken van Arne van der Bijl, door conferenties die we haalden. Ik voelde gewoon, er zit brot iets, maar ik weet nog niet wat. Ja, ik denk dat heel veel van jullie dat herkennen. En dat je weet van, God roept mij ergens voor, maar ik weet nog niet precies wat. Ja. Is dat voldoende antwoord? Of, ja? Het is in ieder geval wel heel duidelijk en ook daarna ook echt wel vaak bevestigd. Dat God echt. En ik ging echt met de verwachting, heren, als het maar voor 1 persoon. Dat meen ik ook echt. Als het maar voor 1 persoon is, dat ik die voor eeuwig kan redden. Dan ga ik. Dan geef ik al mijn baan, zeg ik op. En ik kwam echt in Limburg in een moeilijke situatie terecht. Ook in de gemeente, maar ook. Maar toen was de gemeente echt heel moeilijk. En ook geen werk. Ik heb echt een jaar of zo moeten zoeken naar het juiste werk. Dus het was echt niet altijd makkelijk, maar al was het voor die ene persoon. Nou, en God heeft me daarin rijkelijk gezegend, want het is niet voor één persoon, maar voor velen geworden. Ja. Ja.
Ja, ik had dus vragen over principe 8. Nodig uit, want push nooit. Kijk, ik had het laatste boek van John MacArthur gelezen over alles in hem.
Mm-hmm. Ja, van naam, ja.
Maar mijn gedachten waren daar op een gegeven moment wel een beetje over veranderd. In de zin van, als je op een gegeven moment met mensen in gesprek bent, wat we natuurlijk verkondigen is een kwestie van leven en dood. En niet alleen hier, maar tot de eeuwigheid. Dus op het moment dat ik met iemand in gesprek ben, dan wil ik die noodzaak wel echt bij iemand neerleggen. En dan heb ik eerder liever dat hij met een soort van bekneld gevoel weggaat, even grof gezegd, dan dat hij zoiets heeft van, nou, niks aan de hand, ik kan gewoon mijn leven leven.
Ja.
Is dat dan van mijn kant echt liefde en oprechtheid geweest voor hem, op het moment dat ik hem niet die noodzaak echt neer heb gelegd van, hey, dit is serieus, dit over je leven hier te zeggen, maar tot in eeuwigheid. En dat benadrukt wel de waarde van het evangelie.
Ja. Ik denk dat jij de directe stijl van evangelisatie sowieso hebt. Nee, maar dat is ook jouw stijl, snap je? Dat is wat bij jou past, wat jou geraakt heeft. En dat was ook bij mij vroeger zo. Ik hield ook van radicale predikers en daar hou ik nog steeds van. Zoals Paul Washer en noem maar op. Maar dat heeft misschien met die contextualisatie te maken. In Limburg, daar hebben mensen een heel negatief beeld over de kerk en over geloof en over christenen en noem maar op. Daar hebben ze, als je het woord gereformeerd noemt, nou, dan kun je helemaal inpakken. Daar hebben ze heel slechte ervaringen mee. Dus je moet heel voorzichtig zijn. En niet als jij het al het gevoel geeft dat je een zieltje wil winnen, dan haken ze af. Dan kun je het gewoon vergeten. En zo zijn er ook wel, denk ik, mensen heel erg teleurgesteld. Maar als je aansluit bij de cultuur, dus met andere woorden voorzichtig doet, wel uitnodigen en blijven uitnodigen, maar wel echt altijd het gevoel geven dat ze een keuze hebben en niet van duwen. Zoals u vroeger ook wat ze zeiden over die Jehovah's getuigen die nog een voet tussen de deur doen. Ook waarschijnlijk vanuit liefde, maar het werkt gewoon niet. Maar nogmaals, het is wel jouw stijl, dus je moet het vooral blijven doen. Ja, dat is een goeie. Niet in Limburg. Nee, maar ja, het is denk ik wel echt heel belangrijk dat je die stijlen denk wel scherp hebt.
Daarin ja, ervaar ik ook eerder roeping bij gelovigen dan bij mensen die om te evangeliseren.
Ja, zeker. Je mag je ook echt, vandaag is de dag, de zaligheid. Ja, en qua prediking, als je een preek houdt, zeg maar, voor gelovige mensen of in een kerk, is het natuurlijk ook denk ik weer heel anders. Dan mag je dat op vuur aan de schenen leggen. Zeker, ja.
Oh, ik vind dat wel mooi aan de rijke jongeling die bij Jezus komt, onderweg van de zaligheid en vragen, zeg maar. Dat Jezus hem voorlegt, maar uiteindelijk hem wel de keuze
krijgt. Ja, en bedroefd heen laat gaan, ja.
Dat hij niet achteraan zit te schreeuwen wat je nu doet.
Ja.
En dat het voor ons wel de vrijheid geeft om het evangelie te delen, maar dat het God is wat dit op mij doet.
Ja, ja. En ja, kijk maar gewoon naar het leven van Jezus. De ene keer legt hij het vuur aan de schenen bij mensen, maar de andere keer was hij ook heel genadig en rustig en liefdevol en ging hij op de put ernaast zitten. En ja, Zacchaeus, die ook uitnodigt van, kom naar beneden. Maar als hij niet aan beneden had gekomen, had Jezus denk ik gewoon doorgelopen. Ja, zijn woord is natuurlijk macht. Ja. Maar goed, dat hebben wij niet. Ja.
Hoe zorg je ervoor dat je niet, dat je op het moment dat je, wat je in principe 7 zegt, dat je een afdaalt, zoals Jezus dat deed, dat iemand zag, maar tegelijkertijd dat je niet pragmatisch gaat denken van nou, als ik het zo ga doen,
ja. Maar dan heb je het al, dan zit je al niet in de goede hartsgesteldheid, denk ik. En dat is dat bekeringsobject, had ik ergens staan, toch? Van, je moet niet de mensen zien als een bekeringsobject. Als je zo vanuit dat inderdaad gaat, het gesprek aangaat, dan is het al, denk ik, dan proeven ze dat aan je, dat je ze een soort als een bekeringsobject ziet. Maar echt de oprechte belangstelling. Hè? Dus, er zitten mensen in die ontmoetingswinkel, nou echt, die hebben een enorme gebruiksaanwijzing. Die hebben een hele moeilijke, ingewikkelde leven. Maar dat je echt, ze komen voor het eerst iemand tegen die echt naar hun luistert. Weet je, ook al is het 100 keer hetzelfde verhaal. Maar dat je toch Ja, dat is denk ik de Heilige Geest die je dat moet geven. Dat je daar geduld voor hebt om dan toch weer te luisteren naar die persoon. Maar mensen proeven het af oprecht is, authentiek is of nep is. En ik denk soms als evangelist, ik zie ook vaak filmpjes op internet en zo. Dan zie je wel heel veel zenden, maar weinig echt luisteren naar zo iemand. En je komt ook gelukkig mensen tegen die heel integer echt luisteren. En dan wel radicaal zijn, hè? Dat is niet mijn boodschap, maar je mag niet radicaal zijn of zo. Maar ja.
Ik vind zelf de Bijbeltekst wel mooi om voor ogen te houden. De een band, de ander begiet, maar het zal niet groeien.
Ja.
En we hoeven niet en het zaadje bijvoorbeeld stoppen en het bos eruit te trekken.
Ja. En ook vertrouwen dat God iemand anders weer de gave van begieten geeft. Dat jij misschien een plantje hebt gezaaid, ja. Maar goed, is dat een beetje antwoord op jouw vraag? Van ja. Het is moeilijk om...
Ik ben wel benieuwd van dat uiteindelijk dat je dat ook hebt geleerd. Dat je daar eerst directer in was. Is er een specifiek moment dat je dat zegt, daar heb ik dat echt door geleerd. Om minder direct en meer te luisteren.
Ja, ik denk toch wel door er een langere tijd te wonen en te zien wat werkt en wat niet werkt. Maar dat is ook gewoon hoe je denk ik als persoon groeit. Je krijgt ook zelf kinderen. En die, je kan wel zeg maar als vader, jullie dat vanmorgen over vader zijn, continu pushen en geduldig. Als vader moet je ook geduldig zijn. Moet je ook, dus als je op een gegeven moment kinderen krijgt, dan word je ook geduldiger. En zie je ook gewoon dat het... Ja, zelf vind je het ook niet prettig als er iemand continu in je nek zit te hijgen, toch? Die je continu van alles... Sorry? De zweep, die werkt niet altijd. Maar ja, soms heb je hem wel nodig. Ja. Ja.
Ik wil vraag
over hem, ja.
Zeg maar, ik mannen ben. Hoe heb je dat soort ervaringen in wandelen met heren? Is dat soort meer eigenlijk wat soort natuurlijk zoals
gewoon? Ook wel natuurlijk, maar ook wel als je echt inderdaad het evangelie kijkt hoe Jezus met mensen omging. Dus dat vroeger... Toen ik zelf, ik ben ook best wel radicaal tot geloof gekomen. En dan ga je inderdaad, zie je dat vooral in de Bijbel heel duidelijk natuurlijk. Hè, de radicaliteit van Jezus, dat is er ook. Hij zette mensen echt inderdaad radicaal op hun nummer. Maar ja, later ga je misschien ook, als je in de omgang met mensen, die helemaal in de kreukels zitten bij wijze van spreken. Ga je die kant van Jezus weer meer zien. Dus het is denk ik ook een groeiproces in je wandel met God. Door bijbelstudie enzovoorts, maar ook wel door het contact met de mensen, dat je gewoon ja, door God langzaamaan gevormd wordt en de hoekige kanten misschien er wat afgaan. Ik weet, bij Arjan is dat ook wel. Arjan was natuurlijk vroeger, staat hij ook bekend als een heel radicaal dit en dat. Is ook denk ik genadiger geworden. Dat is denk ik het goede woord, genadiger. Dat je ook zelf leert van je bent zelf ook. Ja, je kan de standaard hier hebben, maar je moet er zelf ook naar leven. En dus als je het zelf niet leeft. Ja, dan kun je het ook niet van anderen verwachten. Ja.
Nou, ik moest zelf nog denken aan dat Jezus dan in Nazareth niet kon. Ja, hij kwam daar niet over of zo. Ik ben zelf thuis dan. Dus ik heb er soms bij mijn eigen gevoel dat ook van. Ja, ik ben in één keer verkeerd. Mensen vinden me misschien gek of zo.
Ja.
Ik weet niet. Ik heb het gevoel dat het bij mijn vrienden en familie en zo niet allemaal overkomt. En eerder dus dat overkomt dan dat ik echt wat over.
Iets positiefs kan over.
Verstandig om dus inderdaad. Om een kende omgeving te doen, maar eigenlijk zullen jullie ook een link.
Ja.
Of is daar kun je daar ook wel iets in zien van, je moet toch maar daarin blijven
investeren.
Ja.
Ja, sowieso kun je ook inderdaad, ja, dat hebben wij met onze buren natuurlijk ook. Aan de ene kant hebben we het zeker geprobeerd aan beide kanten. En aan de ene kant van de buren merken we dat er wel belangstelling is. En de anderen die het een beetje afhouden. Dus je merkt gewoon dat... Jij merkt dat nu ook met jouw nabije omgeving. Die houden het een beetje zo buiten hen. En dan moet je ook gewoon accepteren, denk ik. Wel blijven getuigen door je leven. En er zijn zeker momenten, denk ik, dat je er iets van kan laten zien. Maar nu kijken ze vooral. Ja, ze lezen jouw leven. Is hij een authentiek? Is hij betrouwbaar? Is hij... consistent is hij, wandelt hij echt met God? Dat zien ze nu aan je leven als het goed is. En dus je hebt woorden gesproken, en nu is het denk ik vooral een zaak dat je het laat zien. Het leven met God, hè, persoonlijk voorleven. En misschien dat er een kleine opening komt. Maar het kan ook gewoon een moment zijn dat je het gewoon inderdaad moet loslaten. En dat je gewoon een andere plek op moet gaan. Dat Gods roeping kan zijn voor jou. Dat je zegt, nou, misschien is dit wel een teken dat ik ergens anders meer in moet investeren. Ja. Maar ik zou niet gelijk denken van het is hopeloos. Niet te snel opgeven. Ze lezen jouw leven en ze kijken naar je. En ja, leef gewoon dicht bij God en dan krijg je wel hier of daar openingen. Ja.
Het is ook prettig als je soms van mensen dicht loopt zonder oordeel van tevoren, zeg maar, van krijg gelijk waar je in kunt.
Ja. Net zei iemand van jullie ook, okay, je moet een beetje nieuwsgierigheid wekken. Dus een steentje in de schoen, wie zei dat ook alweer? Iemand van jullie zei dat. Ja, kan je dat nog even uitleggen? Dat is misschien voor de groep ook nog wel.
Ja, dat staat er. Ik wil het niet zelf lezen, maar een tekst van Ray Carrot. Dat wij vaak terug naar het kruis gaan van Peter Hedel. Ja. Mensen zijn het eigenlijk niet gelijk verkopen. Wat je wel zou willen proberen is dat je een steentje in iemands schoen kan krijgen. Dat blijft hetzelfde en dat worden aan denken, aan onderzoeken.
Ja. Nieuwsgierig wordt. Hè? Dus, ja, dat je inderdaad probeert, en dat is echt alleen Gods geest die dat kan doen, dat iemand echt inderdaad vragen gaat stellen. Dat is natuurlijk het mooiste. En dan kun je erop ingaan. Ja. Goed, ik nog één dingetje misschien, ook als een principe, wat ik ook van Bram Dingemans, die ken Marije misschien ook wel. Bram Dingemans heb ik ook heel veel van geleerd, ook van wat hier allemaal heb genoemd. En die zegt ook van, hou je rode potlood thuis. Dat zei hij tegen mij. Als je bij zo'n ontmoetingswinkel bent, hè, dat is zo'n plek waar iedereen zo naar binnen loopt, waar Jan en Alleman even koffie komt doen, hou je rode potlood thuis. Wat bedoelde hij ermee? Van, je hoort vaak dingen mensen zeggen, ook familieleden misschien, die ook heel christelijk kunnen zijn in naam, die van allerlei dingen zeggen waar je het helemaal totaal niet mee eens bent. En dan kun je het rode potlood pakken uit je, hè, als meester zijn, dan snap ik dat heel goed, rode potlood, van streep, streep, streep door het leven. Maar daarmee kun je ook echt afstand scheppen. Door als iemand iets zegt, bijvoorbeeld op zijn alfacursus over, ja, maar alle geloven zijn toch hetzelfde. En dan kan ik gelijk mijn rode potlood en die persoon helemaal afbranden enzovoorts. Of kan ik gewoon vragen stellen op een vragende manier. Dus daarmee kun je ook echt afstand scheppen als ik het rode potlood in mijn gedachten, bij wijze van spreken, ben die persoon al helemaal ben aan het afschrijven. En echt dat heb ik echt zo vaak moeten ervaren dat ik het rode potlood erbij pak op het moment dat iemand iets vertelt. Even nog een getuigenis van een meisje wat nu ook echt tot geloof gekomen is. Die leerde kennen via Facebook. Dus zij had mij toegevoegd op Facebook. Want zij had via een ander gehoord, je moet eens met Peter Baan praten. Die kan jou meer over het geloof vertellen. Want zij was al door iemand anders al voorbereid. En nou, daar heb ik toen op Facebook toegevoegd en een beetje contact gekregen. Maar zij was heel erg bezig in die spirituele wereld, hè, de New Age enzovoorts. En nou, de eerste tijd deelde ze daar wel eens iets over op Facebook of zo. En dan zag ik iets gepost wat echt, ja, waar ik kriebels van kreeg. Dan had ik dat bij wijze van spreken gelijk kunnen appen naar haar of mailen van, ja, jij bent wel geïnteresseerd in Christus geloof, maar dit hoort er niet bij en bla bla bla. Had ik zeker te weten verbinding verbroken, want dan voelt ze gewoon heel veel afstand. Maar we hebben haar gewoon uitgenodigd bij ons thuis, met mijn vrouw erbij, geïnvesteerd in de relatie. Gewoon iedere keer weer uitnodigen en dan kort elke keer iets bespreken. Bijvoorbeeld van een boekje of van een bijbelgedeelte. En zonder al die andere dingen gelijk direct in haar leven allemaal aan te wijzen wat fout is. Wij vertrouwen erop dat de Heilige Geest dat gaat duidelijk maken. En dat is bij haar ook gebeurd. Op een gegeven moment voelden we dat het tijd was dat we dat wel bespreekbaar konden maken. En toen hebben we iemand uitgenodigd die ook uit die wereld kwam, hebben haar getuigenis verteld. En diezelfde avond heeft ze alles nog uit haar leven weggedaan van al die stenen en weet ik wat ze allemaal in huis had voor troep. En dus ik wacht dan echt op het moment dat dus ik kan dat in het eerste gesprek gelijk allemaal duidelijk willen maken, maar dat werkt niet. Je moet eerst die relatie, die goede verhouding met zo iemand hebben en dan, als de tijd is. En ja, dat is echt iets wat we misschien door de jaren heen moeten leren. Maar wij hebben als christenen heel snel de neiging om dat rode potlood te pakken en dan gelijk zoveel mogelijk willen iemand christelijk maken en dan pas wedergeboren worden. Maar als iemand wedergeboren is, dan gaat Gods geest dat echt duidelijk maken. En ik kan daar nog heel veel verhalen van vertel. En nu is dat meisje inmiddels, heeft ze een relatie met een vriend gekregen die niet christelijk is. Ja, dan heb je het alweer. Dan zie je dat gelijk weer afzakken natuurlijk. Maar we houden contact. We hebben het al van tevoren tegen haar gezegd, van het is niet verstandig. Want je geloof gaat er echt daardoor, gaat heel moeilijk worden. Maar goed, ze heeft het toch gedaan. We houden contact en ja, ze is ook echt nog steeds in ons. We hebben regelmatig nog gesprekken, maar zij moet weer ontdekken en met de rug tegen de muur komen. En dan kan God weer de volgende stap zetten. Ja.
Ik weet niet hoe andere vragen van missionair zijn. We hebben in een groep ook een meisje wat dyslectisch is, of moeite heeft met lezen. En ik heb haar wel het een en ander verteld over het geloof.
Ja.
Zelfs een paar wel lezen of iets dergelijks.
Ja, is wel moeilijk.
Is voor haar heel lastig. Hoe ben ik daar nou, hoe kan ik haar er nou verder in nieuwsgierig maken en toch in...
Is ze wel verstandelijk, gewoon, kan ze wel gewoon...
Ja, kan ze wel. En ze heeft wel wat apps geprobeerd, maar de ene is heel blikkerig en de andere heel lastig.
Ja.
Ja, daar kwam ze ook nog helemaal niet uit, dus...
Ja, ja, je hebt natuurlijk je audio Bijbel sowieso, YouVersion, dat je het gewoon kan laten voorlezen. Ja. En filmpjes enzovoort. Ja, kijk, dat is bijvoorbeeld ook met katholieken, die vinden dat we, wat bij ons in Limburg heel goed werkt, is een film van het leven van Jezus laten zien. Maar deze persoon is wel wat bekend met de christelijke...
Nou,
ze
heeft wel de Alfa-cursus.
Oké, okay. Ja.
Dus in die zin, ze ervaart wel wat een en ander bij ons is.
Ja.
Betrokken.
Ja.
Maar goed, qua Bijbel.
Ja, zoek gewoon van tevoren een paar gedeeltes uit. Dus je kan zeg maar ook één keer per week of zo iets doorsturen. Wat ze dan echt kan luisteren. Maar dan echt gedeeltes die eenvoudig zijn over het leven van Jezus. Ja. Dat zou ik. En dan ook gewoon bijvoorbeeld nog iets in. Dat doe ik ook heel vaak. Dingen inspreken. Gewoon bij mensen kort iets uitleggen. Via de app, weet je wel. Dan kun je ook inspreken. Okay. Ja. Ja, sowieso, ja. 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 Daar was ook nog ergens een vraag, geloof ik. We moeten dan af gaan ronden, denk Bart. Laatste vraag? Tenminste, ik dacht dat er net nog een vraag was.
Ik heb één vraag. Je heeft een paar keer iets met dief, dat je een dief bent gezegd.
Een dief?
Nee, een brief.
Een brief van Christus, ja. Dat staat ergens in Korinthe, geloof ik. Jullie zijn een brief van Christus. Ja. Dus, en ja, dat is ook van iemand die gezegd heeft... jullie zijn het vijfde evangelie. Hè? Je hebt vier evangelieën, Marcus, Matthäus, Lucas enzovoorts. En jullie als christenen zijn het vijfde. Want jullie laten de Bijbel zien door je leven als het goed is. Ja, dus dan in dat opzicht zijn we een brief. Ja. Bart, zullen we afsluiten? Ja. Andere jaren heb ik heel vaak mensen opgeroepen om te overwegen, te bidden. Voor is het iets voor jullie om zoiets ook te zetten, zo'n stap. Dat ga ik nu dit keer niet doen, want we hebben al best wel veel mensen de afgelopen jaren gekregen. Maar het is wel zo dat je erover na kunt denken en voor kunt bidden. Ja, dat was mijn eerste opmerking zo'n beetje van dat ik zei van... Ik hoop dat jullie met andere ogen kijken naar je eigen omgeving, naar je eigen wijk, naar je eigen contacten. Dat je investeert in die persoon. En misschien is het ook echt een speciale roeping om een keer zo'n stap te zetten naar een ander gebied. Altijd welkom om mij nog te contacten. Maar Limburg is al aardig voorzien. België en zo, daar hebben ze nog veel mensen nodig. Of ja, ook andere provincies. Hè? Dit wil ik jullie wel meegeven als laatste. Oh, hij is al afgesloten. We hebben het gehoord over Petrus. Petrus is tot geloof gekomen door iemand die helemaal niet zoveel in de Bijbel staat. Andreas. Andreas heeft hem bij Jezus gebracht. He, dat vind ik ook zo mooi dat het eigenlijk via Andreas ging. Hij leidde hem tot Jezus. Dus hij heeft hem gewoon bij Jezus gebracht. Nou, ga de komende tijd eens voor 3 mensen intensief bidden. 3 ongelovige mensen. Gewoon die, als jij daar een keer tijd voor neemt, voor, dat je die in gedachten krijgt, ga daarin investeren. 3 mensen. Door een keer af te spreken, een keer te gaan wandelen met die persoon, een keer koffie te gaan drinken. En dan niet die al helemaal bekeerd zijn, maar juist iemand die nog echt, ja, misschien daar de eerste stappen in wil zetten. En ga die persoon bemoedigen. Daar bedoel ik mee, ga sturen ze een mooi lied door. Zeg van, ja, ik krijg het op mijn hart om jou dit te sturen. Als je het ook echt op je hart krijgt natuurlijk. En bemoedigen, belangstelling. En je zult zien, ja, misschien is het dan tijd dat je een keer samen met zo iemand een cursus gaat doen, de Alpha-cursus gaat doen. Je hoeft niet met 10 man of met 20 of 30, maar gewoon met z'n tweeën. Kun je ook een stukje uit de Bijbel lezen. Maar goed, neem het mee en bid ervoor. Hemelse Vader, wij willen tot u komen. U bent de Heer van de oogst. U bent degene die mensen stuurt, die mensen zendt, maar ook die mensen roept. Heer, wij vertrouwen op u, dat uw woord macht heeft. Onze woorden zijn zo vaak menselijke woorden die geen kracht doen. Heer, maar uw woord, als u spreekt in het leven van een mens, dan vindt er een hartsverandering plaats. Heer, en daarom bidden wij ook dat u ons als uw mond laat zijn. Dat we uw handen, uw voeten mogen zijn op de plek waar wij wonen. Dat we met andere ogen kijken naar de mensen naast ons. Om ons heen. Misschien ook hele religieuze mensen die het allemaal goed weten met hun hoofd, maar niet met hun hart. Heer, dat wij echte brieven zijn van u. Een leesbare brief zijn. Dat wij geen onduidelijk handschrift zijn, maar dat we echte getuigenis mogen zijn door ons leven, Heer. En dat kan alleen als wij dicht bij u leven, als we als een rank aan de wijnstok zijn. Dan kan uw leven door ons leven heen stromen. Heer, wilt u ons gebruiken op de plek waar wij wonen. In de kerk waar wij bij behoren, in de gemeente. Dat wij daar ook een positieve bijdrage leveren, in plaats van een kritische bijdrage. Dat wij daar ook echt meebouwen aan de gemeente. Heer, wilt u ons helpen om fijngevoelig te zijn. Helpen om vrijmoedig te zijn. Wilt u ons uw Heilige Geest voor alles en boven alles geven. Uw Heilige Geest, vervul ons daarmee. Want dan gaan eigenlijk alle andere dingen vanzelf. Heren, wilt u ons een goede terugreis geven, dat we veilig mogen aankomen op de plek waar wij verwacht worden. En ja, heren, wij willen ook echt bidden voor België, voor Limburg, voor Friesland en alle andere plekken waar, of Noord-Holland, waar mensen kerken zijn, maar die soms heel klein, heel kwetsbaar zijn. Waar ze, ja, echt, ja, waar het ontbreekt aan mankracht. Heer, wij bidden dat u mensen zult sturen naar die plekken waar het nodig is. Dat u mensen uitzendt. Heer, want u zegt het zelf, bid de Heer van de oogst, dat hij mensen, arbeiders uitstuurt. Heer, daar willen we het nu voor bidden. We bidden u ook voor deze mooie groep mensen. Heer, wij danken u dat ze hier de hele dag aan uw voeten mochten zitten. Heer, wilt u al hetgeen wat van mensen was, wat ook ik gezegd heb, wat niet van u is. Heer, wilt u dat maar laten vergeten. Maar wilt u bepaalde woorden echt in gedachten laten, dat die, ja, echt in de gedachten mogen verder groeien die van u zijn. Heer, dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen.